Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over de oorlog in Oekraïne. Aangeschoven Jan van Bentum van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, we moeten het hebben over Zaporizhia. En voor de mensen die wekelijks deze podcast luisteren, die weten al dat we het een tijd geleden er ook over hebben gehad, omdat die kerncentrale daar staat. En ja, er was destijds waren de gevechten rondom die kerncentrale. Kun je even een update geven voor de mensen die nou inderdaad misschien 3, 4, 5 maanden geleden daarvoor het laatst over hebben gehoord? Wat is er in die tussentijd daarbij die kerncentrale allemaal gebeurt?
Nou, even terughalen. Zaporizhia is de grootste nucleaire centrale in Europa, zegt de directeur-generaal van het internationale atoomagentschap, Rafaeli Grossi.
En als die het zegt, dan is het ook zo?
Dat neem ik aan van wel, ja. Hij wist altijd al wel dat het een van de grootste was, maar hij zegt het is de grootste. Zes reactoren, grote reactoren, die zijn voor een belangrijk deel stilgelegd. Wat dan heet een cold shutdown. Dus een koude, dan zijn ze echt koud gelegd. Maar je hebt dan wel stroom nodig om dat te blijven koelen en dergelijke. Eén van de zes.
Ze mogen nooit helemaal van de stroom af.
Nee, absoluut
niet.
Nee,
precies.
Reactor nummer 5 is in wat dan heet een hete shutdown. Dus die draait nog wel enigszins voldoende om stoom en dat soort dingen te leveren voor processen die je ook in het geheel daar nodig hebt. Nou, als dat moet. Normaal gesproken levert hij zijn eigen energie natuurlijk. Maar hij is ook verbonden aan het in het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne. Voor als er iets misgaat, dan heeft hij stroom van buiten nodig. Door de beschietingen was er nog maar één hoogspanningsleidingkabel over die de centrale van stroom kon voorzien. Ook die is diverse keren geraakt of uitgeschakeld. Waardoor die centrale minimaal 6 keer echt zonder stroom heeft gezeten. Nou, dan kun je dus een meltdown gaan krijgen op den duur. Als je de processor dan niet meer in de hand hebt, dan kan er een ramp gebeuren.
Ja, want hoe snel gebeurt dat?
Dat weten we niet exact. Dat hangt vanaf hoeveel brandstof erin zit, hoe snel die reactie zichzelf gaat versnellen. Bij Tsjernobyl was het zo dat er geen koeler meer aan was. Deels is het ook bij Fukushima gebeurd, hè? Die centrale die toen onder water is gekomen. Dan krijg je een ongecontroleerde kernfusie, waarbij de kern zelfs door de betonnen vloer van de hele centrale kan zakken. Dat is daar nog niet gebeurd. Er zijn ook dieselgeneratoren, 12, die hebben in maart alle 12 moeten draaien om die centrale te redden.
En dat is een laatste redmiddel bijna. Als dus die andere manieren niet meer werken.
Redmiddel, ja. Nou, toen heeft het internationale atoomagentschap, en die directeur Grossi heeft alarm geslagen. Die heeft ook gezegd, hoe in hemelsnaam. Nou, er was een vergadering van de raad, de Board of International Atomic Agency. Dus die hele leiding zat er en die zei van, oh wacht even. Voordat we nu met deze vergadering verder gaan, wil ik het hier over hebben. Dat dubbeltje heeft daar al 6 keer op het randje gestaan. Is elke 6 keer gelukkig de goede kant op gerold. Maar er komt een keer dat het fout gaat. En we kunnen toch verdorie niet blijven toekijken. Nou, dat heeft hij afgelopen zaterdag herhaald. Hij zegt, ik ben extreem bezorgd over die centrale. Want er zijn een aantal experts van de IAEA zijn er naartoe gegaan.
De internationaal atoomagentschap.
Ja, en die blijven er ook. Maar die kunnen weinig doen. Er zijn er maar een paar. Die zitten daar dan. En die melden daar permanente beschietingen in de omgeving. Ook vlak bij de centrale. En die centrale is ook al een paar keer geraakt zelf. En dat gaat maar door. Het ligt ook aan de Dnieper-rivier, de Dnipro in het Oekraïns. Hij ligt aan de zuidelijke oever. Dat gebied is in de handen van de Russen. De noordelijke oever is in de handen van de Oekraïners. Dus bij een eventueel Oekraïns tegenoffensief is dat een van de eerste plekken waar ze langs gaan. Wat de Russen nu mee bezig zijn, is delen van de bevolking daar evacueren. Zogenaamd in hun bescherming. Maar opvallend is dat daar ook met name de inwoners bij zijn van een stadje waar de meeste werknemers wonen van de
Energodar?
Energodar, ja. Dat ligt er pal naast. Nou, daar zijn al in dat dorpje of dat stadje en de directe omgeving zijn al zo'n 1600 mensen weg. Nu moet je ook beseffen dat het merendeel van de werknemers, of dat alle werknemers waren in het begin, Oekraïners. Die moesten daar ook blijven werken. Sommigen echt met de pistool op het hoofd, bij wijze van spreken, om die centrale goed te houden. Het ding leverde in het begin ook nog stroom. En Rusland had eerst plannen om hem aan de Russische energievoorziening te koppelen. Nu zijn de Russen volgens het ministerie van Defensie van de Britten met luchtfoto's ondersteund bezig om zelfs op de reactoren militaire installaties te plaatsen. Dus zandzakken en wellicht met daar mitrailleurstellingen omheen. Zij verwachten daar misschien dat tegenoffensief van de Oekraïne en gaan dan die centrale gewoon letterlijk in de gevechten betrekken, inclusief de reactorgebouwen. Nou, die zijn hartstikke solide gebouwd. Dus als het gevechten zijn met mitrailleurs, geweren en
dus
zo,
er niet zoveel aan de hand.
Heb je een paar lelijke krasjes op de beton, maar that's it. Maar het geeft wel aan dat dan waarschijnlijk weer de stroom van buiten wordt afgebroken. Dat je weer de dieselgeneratoren moet opstarten. En als die beschadigd raken, dan gaat het dubbeltje de verkeerde kant op. Waarschuwt Grossi. En die wil dus ook dat de internationale gemeenschap daar gewoon wat wakker wordt.
Ja,
dit
wat
gaat
we doen?
Al 8-9 maanden aan. Hij zegt, je moet Rusland en Oekraïne dwingen om net als ze dat hebben gedaan met die graandeal, weet je wel, de export van Russisch graan, maar ook Oekraïns graan, onder supervisie van de VN en Turkije. Zoiets moet er rond die centrale gebeuren. Er moet een afspraak komen dat die centrale niet bij de gevechten betrokken mag worden. Maar De waarnemers van het atoomgrenschap die er zijn, die hebben ook wel gemeld dat er wel degelijk Russische militaire installaties in en bij die centrale zijn. En nu dus zelfs letterlijk op het dak van de reactoren.
Ja.
Nou, dat kan niet, zegt Grossi. Daar moet je wat aan doen. Word wakker.
Ja. Ik wil zometeen weten of we al wakker worden. Nog eventjes dat gebied van die centrale. Want jij zegt van de Russen die zitten daar. De Oekraïners zitten daar ook nog, zeg maar. Die werken daar ook. Dat is blijkbaar een enorm terrein. En gaat dat dan goed samen? Of is het ene gedeelte de ene en het andere gedeelte het andere?
Wat je ziet is dat de Russen steeds meer bezig zijn om de Oekraïnse medewerkers te ontslaan en Russen aan te stellen. Dus werkten zo'n 4000 mensen. Als je de luchtfoto's van dat ding ziet voor die tijd, dan is het net zoiets als, nou weet je, wat mij aan deed denken, aan de VDL autofabriek in Doorn.
Het is een enorm terrein. Hè?
Enorm terrein. Ja. Heel veel auto's staan erbij van werknemers. Van de 4000 mensen waren 4000 Oekraïners. Nu zijn het er nog ongeveer 1000 volgens het atoomagentschap. En 3000 mensen werken nu voor Rosatom. Rosatom is het Russische atoom. Agentschap moet je niet zeggen. Ja. Zeg maar de nucleaire elektriciteitsvoorziening voor Rusland bestuurt.
Maar de Russen zijn daar dus wel in charge, om het zo te zeggen.
De Russen zijn daar wat dat betreft in charge. Al is de directeur nog steeds iemand die voor Oekra atoom werkt. En dat is aan het Oekraïense atoomagentschap. Het Oekraïense atoombedrijf, zeg maar. Nucleaire elektriciteitsbedrijf. Maar je ziet die verschuiving. En Amerika heeft al geprotesteerd, want die centrale was uitgerust met wat modernere Amerikaanse technieken. En die hebben zoiets van, ja, dat is van ons, dan blijf je met de vlerken af. Ja, het lijkt er wel degelijk op de Russen denken, want dan hebben we dat ampersand ook mooi meegenomen. Want die bouwen nog steeds kerncentrales. Onder andere bouwt Rusland een kerncentrale in Turkije. En ook wel in andere landen nog steeds. Hongarije hebben ze nauwe banden.
Dus die kunnen die kennis van die Amerikaanse
die
dingen wel gebruiken.
Die moderne westerse kennis ook prima gebruiken. En als je dat daar in handen kunt krijgen, waarom niet? Maar je ziet dus een verschuiving. Het ervaren Oekraïense personeel dat weet hoe die systemen werken wordt steeds meer vervangen door Russisch personeel, of dan personeel van Rosatom.
Wat gebeurt er dan met die Oekraïners? Die mogen gewoon echt weg?
Dat kan dus zijn bij die evacuatie die daar nu begonnen is in die regio. En er worden getallen tot 70.000 mensen genoemd die moeten worden geëvacueerd. Dat is ook weer verbonden met een oekase die president Poetin van Rusland net een dikke week geleden heeft getekend. Dat Russische inwoners, dus iedereen die daar woont, dat gebied is ingelijfd bij Rusland, dus officieel ben je nou Rus. Ook al heb je geen Russisch paspoort, maar dat wordt je dan aangeboden. Er zijn honderdduizenden verspreid. Degenen die dat niet wilden, worden ook geëvacueerd, maar dan meer in een gevangensituatie. Dat zegt althans Kiev, de regering van Oekraïne. Nou, dat is allemaal niet te controleren, want je kunt er niet goed bij zijn, maar daar lijkt het dus wel op. En het kan ook zijn dat werknemers van het Oekraïense nucleaire instituut die niet voor de Russen willen werken, meegaan met die evacuatie. Dat moet allemaal nog duidelijk worden. In ieder geval stond afgelopen zaterdagavond, Nederlandse tijd, de directeur van het atoomagentschap weer met de alarmbel te zwaaien, voor de zoveelste keer. En waarbij hij dus ook echt wel nadrukkelijk zegt, jongens, dit is echt extreem zorgelijk wat hier nu gebeurt. Je raakt ervaren mensen kwijt. Je betrekt een kerncentrale
in een oorlog.
Bij een oorlog. Bij actieve militaire confrontaties. Je zet daar verdedigingswerken op, zegt het Britse ministerie van Defensie. En dat is tot nu toe steeds erg goed geïnformeerd gebleken. Ze hebben er ook luchtfoto's bij geleverd, waar je het ook op kunt zien. Ja, hoe dom kun je wezen? En waarom gaat Brussel niet met een grote brul wakker worden in dit opzicht?
Gaat dat gebeuren wel?
Ah ja, kijk.
Heeft zijn toespraak zin gehad?
Ja, die heeft zin dat je erbij bepaald wordt wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd, je moet wel een gesprekspartner hebben waar je mee kunt praten. En kennelijk ziet Rusland heeft geen belang bij het praten over deze kerncentrale.
Ziet ze het gevaar ook niet dan, Rusland?
Ja, zeker wel. Ze zeggen daar voortdurend dat het erg gevaarlijk is, omdat de Oekraïners daar een offensief willen beginnen en daar gaan schieten. Dus als er iets moet gebeuren, is dat de Oekraïne het gebied per definitie permanent moet opgeven. Zo niet. Dan krijg je er oorlog om. En dat is heel gevaarlijk, zegt Moskou. Ja, dat klopt. Maar wat Moskou zelf heeft gedaan, is vanuit die posities Oekraïnse steden beschieten, terwijl Oekraïne eigenlijk niet goed durft terug te schieten. Van ja, verdraaid. Ja. Wat ga je raken?
Ja, het is sowieso, als je erover nadenkt, is het natuurlijk een
krankzinnig.
Krankzinnig, hoe gevaarlijk het is, maar ook krankzinnige werkelijkheid daar, dat de Oekraïners daar aan het werk zijn, onder druk van een pistool, soms van Russen, van doe je ding hier, en dat het een beetje door elkaar heen loopt. Toch onwerkelijk?
Dit is volstrekt onwerkelijk, ja.
En inderdaad, want je weet niet, als je daar niet meer gaat werken, je weet niet wat er dan met je gaat gebeuren. Dus is het dan toch slimmer om te zeggen, ik wil wel voor jullie blijven werken, want anders
je
weet
niet. Weg.
Nee.
Heel simpel.
Nee, en als je op de duur vervangen wordt, ja, wat gebeurt er dan met je?
Zo nu en dan worden dus mensen die weggestuurd zijn weer teruggeroepen, omdat een kennelijk hun specifieke kennis nodig is. Op welke terreinen, dat weet ik niet exact. Ik heb wel de meldingen gezien dat gebeurt. Maar ja, die gaan niet eindeloos in hun te evacueren stadje zitten wachten tot een mogelijk oproep van de steeds meer Russische leiding van die kerncentrale.
Maar het is toch raar dat die überhaupt dan nog niet gevlucht zijn? Ik zou zeggen,
de velen zijn denk ik al wel weg. Maar ja.
En het is ook
de cijfers zijn in handen van Moskou en dan hoef je niet te bellen om gegevens.
Nee. En het bizarre is ook dat inderdaad wat jij zegt, in zo'n ene Kordar worden allemaal mensen geëvacueerd. Maar het kan zijn dat de gezinnen dus dan weggaan al en man nog aan het werk is.
Ja,
in de...
Nou ja, dat heeft Grossi ook al een aantal keren aangekaart. Hij zegt, wat betekent dat voor de psychische gemoedstoestand van deze mensen? Hoe kun je dan nog geconcentreerd en veilig werken? Want je hebt wel natuurlijk een systeem in de handen dat nu al maandenlang in een soort shutdown is, waarvan je niet exact weet hoe zich dat precies verloopt, wat er continu bij nodig is, hoe je die energievoorzieningen op poten moet blijven houden. Ze zijn al maanden aan het leuren dat een van die kapotgeschoten externe hoge spanningsleiden weer moet worden hersteld. Nou, dan mogen ze de Russen zo nu en dan even kijken dat ze de boel aan het opruimen zijn van wat daar gebeurd is. Die roepen dan steeds, Oekraïne heeft dit beschoten. Oekraïne zegt, ben je helemaal knettergek, we gaan dit zelf niet kapot schieten, want we weten het gevaar. Als dat ding de lucht in gaat, dan is een heel groot deel van de Oekraïne besmet. Dus ja.
Ja, het is een onwerkelijke situatie daar. Ik zit te denken over waarom we allemaal nog niet zo gealarmeerd zijn. Kan dat ook omdat, ja, je dan leest inderdaad, nou, het is de zesde keer dat de stroom is verloren.
Ja, nou, het lijkt wel alsof
het blijkbaar gaat er heel vaak goed.
Ja, ja, het lijkt wel alsof je eraan wint. Dat is ook iets wat Grossi zegt. En die heeft zoiets van, dat kan niet. Tegelijkertijd, je ziet ook, nou ja, bijvoorbeeld maandag, zondag op maandag weer, zware beschietingen van Rusland op steden in Oekraïne. Kiev was weer doelwit, maar ook Odessa. Een enorme brand in graansilo's, graanopslag daar. Ik heb de foto's gezien, ja, dat is niet te houden. Dat is helemaal vernietigd en helemaal verbrand. Andere steden zijn ook getroffen. Er zijn Gerson bijvoorbeeld, zijn ook burgerdoden gevallen. Daar gaat Rusland ook maar mee door. Met eigen raketten. Ook hypersonenraketten die ze nu inzetten. Waarvan er overigens één zou zijn onderschept. Maar ook nog steeds handenvol van die Iraanse drones. Nou, dan denk je, die dingen worden dus bij bakken onderschept. Wat doe je ermee? Maar daar hou je de luchtafweer wel helemaal mee bezig. Zodat de kans groter is dat een andere raket wel doorkomt.
Ja.
Dan offer je wat relatief goedkopere drones kennelijk op.
Ja.
En soms raakt zo'n drone ook doel. En ja, dan heb je. Ik bedoel, het is niet het zwaarste wapen. Maar die kan ook flinke schade toebrengen.
Daarover gesproken. Dit weekend veel ophef omdat er een drone was. En die zou het Kremlin hebben aangevallen. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Nou, ik bedoel, het was een opmerkelijk staaltje, perfecte choreografie. Met name één bewakingscamera van de Kremlin zelf, die het Rode Plein in de gaten houdt, die heeft dan die koepel van het Kremlin in beeld. Dat is de oude senaatskoepel. Mm-hmm. Daar staat de Russische vlag op. Daarvoor zag je al de tribunes voor de 9 mei-parade van dinsdag. De herdenking van de overwinning van de grote patriotische oorlog, ofwel de Tweede Wereldoorlog. Die tribunes zijn in de kleuren van de Russische vlag. Dan zag je nog het podium, mooi in beeld, met groot het cijfer 9 en mei erbij. Dus alle symbolen waren te zien. En precies op het moment dat die drone de Russische vlag passeerde, werd die neergehaald. Nou, je moet gewoon je best doen om dat bij wijze van spreken in een scenario exact zo getimed te krijgen. Het was ook geen snelle drone, hij ging vrij rustig in beeld. He, van links naar rechts, naar beneden, richting die koepel, maar niet op de koepel. Eigenlijk scheerde hij er dan net overheen en kon perfect boven de koepel worden neergehaald. Ja, er zijn heel veel analisten en ook wel militair in het Westen met name, maar ook wel dissidenten Russen die zeggen van, dit is weer zo'n mooie opzet naar een nieuwe vorm van, ja, volgende fase in de oorlog, waarin Rusland nu zegt van, dit is door Washington bevolen. He, dat doet Kiev echt niet zonder dat er bevel van Washington is geweest om dit zo te doen. Dus wij moeten dit hele regime nu ten val brengen. Sterker nog, iemand als de voormalige premier en later president van Rusland, Dmitri Medvedev, dat is nu de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland, die zegt, voor Rusland is er maar één optie over het fysiek elimineren van Zelensky en zijn kliek. Dus gewoon vermoorden.
Ja, maar jij zegt eigenlijk, die drone is dus gewoon door de Russen zelf. Ja, het is te
weet
mooi
je niet
om waar
100%
te zijn.
Zeker, maar het is inderdaad, als je het beeld ziet, is gewoon te mooi om waar te wezen bij toeval. Het lijkt er meer op dat dit een mooie opzet is geweest. Anderen zeggen van, het zou ook nog een actie kunnen zijn geweest van kleine verzetsgroepen in Rusland zelf. Die zijn er. Er is net weer een trein aangevallen of beschadigd in de Oeral. Dat was een melding van maandag. Daarvoor was er al eentje ontspoord die ook richting het zuiden ging. Dat hoor je wel vaker. Er zijn anarchistische verzetsgroepen. Er zijn andere verzetsgroepen die tegen die oproep van de mobilisering van de reservisten zijn geweest. Nou, dat kan er ook achter hebben gezeten. Maar dan nog, als je naar de kaart van de Kremlin kijkt, er zijn allerlei belangrijke plekken waar vroeger de tsaren werden gekroond. Een basiliek die je er hebt. Je hebt het Kremlin zelf, het Rode Plein. Je hebt daar allerlei hoogtepunten, zeg maar, van de Russische staatsmacht. Daar staat een berg luchtafweer omheen. Er zijn luchtafweerraketten op de daken eromheen gestationeerd. Luchtafweer geschud. Dat daar een drone doorheen komt, zomaar. Of ze hebben allemaal aan de wodka gezeten, of ze waren diep in slaap. Anders kan dat niet.
Nee. Ik wil nog twee dingen hierover even met je bespreken. Dat offensief, jij noemde het net eventjes. Hebben we daar nog nieuws over? Wanneer we een offensief kunnen verwachten?
Je hebt een enorme schildpartij gehad van Prigozhin, de leider van die Wagner-huurlingen, richting de minister van Defensie en de bevelhebber van het leger, dus respectievelijk minister Shoigu en generaal Gerasimov. En die hij echt de huid vol schold bij beelden met bebloede lichamen van gesneuvelde huurlingen van Wagner achter zich.
Ja, die had er geen zin meer in, hè?
Nee, die was woedend. Hij zegt, we krijgen 70% van de munitie en komen we tekort. Deze mensen worden afgeslacht omdat jullie, schoften noemde hij ze, geen munitie aan ons leveren. Nou, er was een bevel van Poetin dat wel moest. Dat was al daarvoor afgegeven. Dus daarom sprak hij ook Shoigu en Gerasimov aan en niet Poetin. En nog geen dag later zei hij van, we krijgen nu die munitie toch. Hij dreigde zich op 10 mei, let wel, precies na de 9 mei-parade en niet op, om 10 mei om zich dan terug te trekken uit Bakhmut. Nou, dat schijnt dan nu niet meer te gebeuren. Er is nu sprake van dat de Russen dan nog een soort laatste poging zouden willen doen, zodat ze 9 mei in ieder geval ze hadden kunnen melden van, we hebben Bakhmut veroverd. Nou, dat kun je sowieso melden. En dan zeg je, er zijn nog wel wat kleine haarden van verzet, maar we hebben de stad in handen. Pockets of Resistance heet dat zo mooi in het Engels. Nou, daar lijkt het een beetje op.
Ja, die 9 mei-parade, werd er dit jaar nog uitgepakt?
Minder dan voorgaande jaren. In heel veel regio's langs de grens is de hele parade afgelast.
Vanwege?
Vanwege veiligheidsrisico's, want de Oekraïners zouden wel eens aanvallen kunnen plegen, is de gedachte. Ook op de Krim is de bevrijdingsparade er dit jaar niet. Maar ze hebben wel bijvoorbeeld weer de bekende grote mobiele raketlanceerinstallaties zijn naar Moskou gebracht. Waar dan de middellange en ook lange afstands nucleaire raketten mee kunnen worden verschoten, afgevuurd. Ze hebben, laten we zeggen, hun nucleaire verzekeringspolis weer even laten zien.
Ja, en het is opmerkelijk, want daar hebben we het de laatste tijd veel over. En we hebben het ook in combinatie met Israël erover gehad, dat Iran vooral met die nucleaire status ook bezig is. Ja. Dat alle landen lijken eigenlijk even hun nucleaire macht te willen laten zien.
Nou ja, Noord-Korea heeft weer het een en het ander afgevuurd, bijna elke week. Maar je hebt nu rond die 75ste verjaardag van Israël, die Israël zelf op 26 april heeft gevierd, en die in het Westen eigenlijk verbonden is aan de datum van 14 mei. Want 14 mei 1948 riep Israël zijn onafhankelijkheid uit.
Aankomend weekend.
Dat is aankomend weekend. Ik heb gesproken met een aantal mensen uit strategische instituten in Israël, het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies, maar ook bijvoorbeeld met de organisatie Commanders for Israel Security, CIS. Daar zitten zo'n 488 op dat moment, zei degene waar ik mee sprak, Itamar Yaar. 488 generaals en op zijn minst kolonels van het Israëlische strijdkrachten, dus de luchtmachten, de landmachten, de marine, maar ook de politie, de binnenlandse veiligheidsdienst, de buitenlandse veiligheidsdienst, de Mossad. Dat soort mensen zit daarbij. Die kijken natuurlijk ook naar Iran. Die zien dat als een heel belangrijke bedreiging. Dat meldde ook Meir Elran. Meir Elran is dan van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudie, is een van de mensen die in de eind jaren 70 betrokken is geweest bij de vredesgesprekken met Egypte. En later met Jordanië, begin jaren 90. Die nog steeds op dit terrein heel actief is. Beiden wijzen op dat gevaar van Iran. En dan niet zozeer in de zin van, nou, dat gaat nu dus een kernraket bouwen waar een kernkop in kan, en waar je daarmee Israël kunt bereiken, maar net als die raketten die bijvoorbeeld Noord-Korea laat zien, die Moskou laat zien, als een nucleaire verzekeringspolis. Wij hebben de capaciteit om een nucleair wapen te bouwen. Blijf met je vingers van ons af. Want anders bestaat de kans dat we het gebruiken.
Maar Iran is toch niet bang dat ze aangevallen worden? Of door
Israël? Nee, maar Iran is wel druk bezig om Israël aan te vallen. Via bijvoorbeeld Hamas, via Islamitische Jihad, via Hezbollah in Libanon. En juist met name in Libanon is de samenwerking nog weer verder geïntensiveerd afgelopen weken. Twee weken geleden is de Iraanse president Raisi op bezoek geweest, maar ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Die laatste is in het zuiden van Libanon naar de heuvels gegaan, richting de grens met Israël. Daar heeft hij gewoon over Israël staan kijken, samen met leden van Hezbollah, en verklaart van, dit land zal over enige tijd niet meer bestaan. Nou, deze organisaties, het terreurbewegingen, Hezbollah, de militaire takte van geld ook in Europa als een terroristische organisatie, Hamas, Islamitische Jihad, die kun je dus steunen als je zelf je veiligheidspolis op orde hebt. En dat is de nucleaire capaciteit.
Ja, en die hebben ze op orde en ze hebben ook wel.
Die zijn heel ver daarmee. Ja.
Terwijl ze volgens mij verouderde drones naar Rusland stuurden, toch? Want Rusland die heeft wel materiaal uit Iran, toch?
Rusland heeft vrij veel drones uit Iran betrokken. Hoewel Iran dat ontkent, die zegt, die Russen bouwen dat zelf. Maar de drones die zijn neergehaald in Oekraïne, daar vind je op de besturingsapparatuur vind je imprints van Mapo. Dat is een Iraanse fabrikant van die dingen. Dat is de Shahed drone. Die zijn betrekkelijk goedkoop. Dan praat je over nog geen 60.000 euro of dollar per drone. Vergeleken met, ik weet niet hoeveel tienduizenden of zelfs honderdduizenden dollars voor een kruisraket. Die dingen kun je dus vrij gemakkelijk inzetten met de kans dat ze ook worden neergehaald. Om als het ware de luchtverdediging zo te verzadigen met aanvallen, dat niet meer alles kan worden tegengehouden.
Ja, stuur er maar gewoon 1000 op af, bij wijze van spreken.
Ja, of dan, tientallen. Ja, of bepaald tientallen. Doel. En als ze dan vooral heel erg druk met die drones bezig zijn, dan komt er misschien een Kaliber kruisraket wel doorheen. En die brengt veel meer schade toe.
Ja. Moeten we ons zorgen maken over al die landen die heel graag zo'n verzekering willen afsluiten?
Nou ja, het betekent wel dat zeg maar, de kans dat je ze kunt corrigeren, of dat ze nou willen luisteren naar, stel dat het kan. Want Rusland en China torpederen ongeveer elk voorstel wat het Westen indient om vrede te bewaren. Maar stel dat je een resolutie krijgt van de Veiligheidsraad. Nou ja, een Noord-Korea trekt zich er al geen klap meer van aan. Nee. Waarom zou het?
China misschien ook niet.
China ook niet echt, nee.
Rusland ook niet.
Helemaal niet meer.
Nee.
Nee. En, ja,
heeft
ze
dat
hebben...
dan überhaupt nog zien?
Ja, dan kom je dus echt nu op de fundamenten van internationale orde. Je hebt de Verenigde Naties daarvoor. Je hebt daar binnen de Veiligheidsraad. Dat is het instituut dat gaat over het handhaven van internationale veiligheid, internationale vrede. Als dat instituut twee van de veto-houdende leden, Rusland en China, permanent dwarsleggen, overal nee tegen zeggen, dan is dat instituut effectief uitgeschakeld. Zij zeggen exact hetzelfde van Amerika. Dan heb je nog je hebt dan nog de uitwijkmogelijkheid dat de algemene vergadering van de VN een resolutie aanneemt. Die is dan niet dwingend, maar dat kan. En sinds kort is er dan ook de bepaling aangenomen, omdat bijna alles wat maar een beetje riekt naar hulp geven aan burgers, en denk aan bijvoorbeeld Syrië, en dat werd tegengehouden. Nou, er is een bepaling aangenomen bij meerderheid dat een veto moet worden uitgelegd aan de algemene vergadering. Stel dat Rusland zegt, nee, we willen niet meer dat er nog enige hulp van buitenaf naar de niet door het regime in Syrië beheerste gebieden gaat, dan moet Rusland dat in de algemene vergadering uit gaan leggen aan de leden. En die kunnen het dan bij meerderheid zeggen, maar wij vinden dat het wel moet.
En dan gebeurt het ook.
Dat wordt een nieuwe krachtmeting.
Of dan inderdaad de macht er nog is om te zeggen van, ook al vinden jullie het niet en we vinden je uitleg niet plausibel. Ja. En dus gaan we het toch doen.
Dan gaan we tot. Het is natuurlijk in het verleden wel voorgekomen, bijvoorbeeld de interventie van de Verenigde Naties bij de Koreaoorlog begin jaren 50. Is op zo'n manier tot stand gekomen. Maar zou dat nu weer lukken met twee grootmachten, militaire grootmachten, Rusland en China. En China is ook een economische grootmacht. Die allebei dan zeggen, dit gaat niet door. En China, die heel veel landen die, zeg maar, economisch of anderszins via contracten aan China verbonden zijn, dan ook oproept om dan toch maar met de vrije denkende naties van de wereld mee te denken en de westerse hegemonie tegen te gaan. Dat weet ik allemaal nog niet, hoe dat zich gaat verhouden. Dat wordt een nieuw speelveld.
Ja, en of je dat moet willen als andere landen is natuurlijk ook nog maar de vraag. Hè?
Heb je dan?
Ja. Ruzie.
Wat heb je dan? Ja. Als de VN wordt uitgeschakeld op deze manier, dan?
Ja, precies. Maar het doorzetten, dus voor alle opties zijn eigenlijk slecht. Als je zegt, van we doen een voorstel, nou, Rusland en China leggen uit waarom ze iets niet willen, maar je zegt, we doen dat alsnog, heb je een ruzie met die twee landen. Dat zijn twee hele grote landen. Als je het niet meer doet, dan is de VN is dat hele overleg eigenlijk zinloos
dan
geworden.
Dan kan de VN nog hulp aan vluchtelingen, educatieve programma's,
medische programma's,
een World Food Program, het wereldvoedselprogramma kun je hebben, noem maar op. Er is nog heel veel om te doen dan. Klimaatproblematiek, hou je vast. Daar heeft iedereen mee te maken. En daarin doen landen als China nog wel mee.
Ja, nou, op die gebieden nog wel.
Tot op zekere hoogte.
Ja. Ja. Alleen op oorlogs en dat soort
internationale overleggen. Politiek, geopolitieke belangen en dergelijke. Daarin zie je steeds scherper die scheidslijn tussen de landen die dit al lang al met elkaar hebben bekokstoofd, Rusland en China, versus de landen die de democratische wereldorde nog in de benen willen houden, zoals de West-Europese landen, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Korea. Die gaan nog steeds meer samen doen, hè? De NAVO gaat nu een verbindingskantoor bijvoorbeeld openen in Japan. Nou, net maandagochtend weer, de Chinese staatspers, Global Times bijvoorbeeld, die trekt daar toch wel van tegen van leer.
Zo. Omdat?
Ja, dan worden ook zij omcirkeld door de NAVO, zeggen ze.
Ja.
En dat gaat dan over Taiwan, natuurlijk.
Ja. Het is een interessante tijd om het te volgen, denk ik. Of
ja,
niet, Jan?
Ik heb geen saai beroep.
Ook al is het niet vaak goed nieuws.
Nee,
de laatste tijd.
Je zou, gek hè, maar je zou wel eens wensen dat je 's ochtends met je hand in haar zit van, er gebeurt niks op dit terrein.
Dankjewel Jan, voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En we zouden het ook leuk vinden als je abonneert, zodat je elke week vanzelf in je podcast-app een nieuwe aflevering ziet verschijnen. En als je een review of een recensie achter wil laten over deze podcast, dat kan dat ook in je favoriete podcast-app. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.